Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Dus jij koos voor deze podcast. Maar was het een bewuste keuze? Was het een moeilijke keuze? En wat zegt deze keuze eigenlijk over jou? Keuzes. Daar hebben we het over tijdens de Row Now Inner Choices. Een kort en krachtig concert met Mahler en Frank. Een avond waarop experts je meenemen in drijfveren, twijfels en de gelijkenissen tussen keuzes in muziek en het echte leven. Kom 19 april naar het Residentieorkest in Den Haag. Een kaartje heb je al vanaf €20.
Kun je even vertellen wat voor weer het was onderweg? Want dan kan ik zien hoe...
Ik wil iets voor een vulgair grapje naar vertellen.
Dat is ook wel goed.
Want toen zei een keer Erwin, die was met een jongen een beetje bezig, maar hij wist niet zo goed hoe en wat.
Welke Erwin?
Ja, van de IJssel. En die zei toen, nou ja, ik zie wel waar mijn pik strandt. Dan moet ik aan de hele... Vanwege dat schip.
Ah ja.
Ja. Vanwege welk schip?
Nou, omdat Bot zei, ik zie wel waar het, of oh. We zien wel waar het schip strandt. Okay. En toen dacht ik, moest ik opeens denken aan dat ik die keer...
Een vulgaire grap.
Ja.
Oké.
Okay. Dit was nog niet, dat was dus al voor de microfoontest.
Dit was een pre-roll en dat is meteen een microfoontest, ja.
Ja. Ja.
Welkom bij de Eeuw van de Amateur. Aflevering 2 met Ipe, tevens met Linda Duits.
Hallo.
Welkom. Leuk dat je er bent.
Dankjewel.
Er was niet een hele directe aanleiding, maar ik heb het heel vaak met Ipe ook over jou gehad. Omdat Ipe heel graag een keer met jou samen wil werken. En nou, jij heel graag een keer in een fotostrip wil.
Ik wil heel graag in een fotostrip.
Wat is dat? Ik kan gewoon zeggen, hoeven we niet eerst een uur hier met botten te gaan zitten? Altijd gezegd.
Maar het is echt wel een soort jeugdwens. Vroeger had je, ik weet niet meer in wat voor tijdschrift.
Breakout.
Nee, daar ben ik veel te oud voor.
Echt?
Dus daarvoor al
ben jij
iets.
Dan?
Bijna 40.
Echt?
Ja, nog 3 weken.
Jeetje.
Ja.
Dat zou je ook niet zeggen.
Nee, ik moest net dus heel hard lachen, omdat Ipe zegt dat hij al 40 is.
Jezus.
Dat kan ik dus niet geloven.
Ik ben de jongste van deze podcast.
Hoe oud ben jij dan, Botte?
Ik ben 39.
Ja,
39.
Ja, dat
wat
zeg ik
puppy,
ook
hè?
Al 5 jaar. Ja. Ja, wat een puppy. Ja.
Tijdschrift?
Ja.
Ja, ik weet dus niet welk tijdschrift het was, maar daar was dat in.
De Tina en de Meiden.
Ik denk dan de Tina, maar ik kan me ook niet echt herinneren dat ik dat dan heel erg las. Maar ik denk wel de Tina. Ja. En dat er dan in stond, en dat vond ik wel heel cool. En dat je ook dan bedenkt, hoe kom je in een fotostrip?
Ja.
En ik weet dus wel een keertje dat Tim en Nicolaas van Beastie Boys in een fotostrip mochten. En dat vond ik ook zo onwijs begerenswaardig cool.
Ja. Ja, jammer dat je nou net de enige fotostrip ter wereld ongeveer aanhaalt die ik dan niet... Maak. Maar dat geeft niet. Nee, wat klopt, want ze staan nog steeds in Tina en Meiden staan nog steeds fotostrips. Maar die maken nu die redacties zelf, geloof ik. Dus als je daarin wil, moet je gewoon die redactie hebben. Maar als je in Meiden wil, dat kan gewoon.
Opgelost.
Ik wil graag niet van jou.
Ja.
Voordat we, want we moeten ook even een paar zakelijke dingen afhandelen zo meteen. Maar dat komt allemaal wel goed. Ik wil eerst gewoon even 1 vraag aan je stellen. En dat is namelijk, ik ken een hele hoop mensen die... Driessen heten. Ik ken een hele hoop mensen die Jellema heten. Je bent de enige in de wereld die ik ken, of überhaupt ooit van heb gehoord, die de achternaam Duits heeft.
Maar heb je nooit van Frans-Duits gehoord?
Nee, dat is helemaal mooi, Frans-Duits.
Ja, en die heet ook Duits met een Y.
Oh.
Ja.
En jij heet gewoon Duits-Duits zoals
ik heb
je Duits
gewoon ordinair Duits, ja. Maar Frans-Duits is een heel bekende volkszanger.
In principe zou jij leraar Duits kunnen worden.
Maar dat zou heel stom zijn. Wie heb je voor Duits? Duits.
Ja, maar... Dan heb je geen leven als leraar.
Maar is het wel een meer algemeen voorkomende achternaam? Of is dat...
Het is wel een meer algemeen voorkomende achternaam. Maar je hebt dus ook variaties erop.
Ja.
En ik heb me laten vertellen dat het komt van Dietz. Nou, je hebt natuurlijk ook Dutch in het Engels.
Ja.
En dat dat iets als volks, zeg maar, betekent.
Diets ken ik uit Kruistocht in Spijkerbroek. Daar wordt Diets ingesproken. Of zeg ik nou verkeerd?
Ja, dat zou heel goed kunnen. Dus Diets ook als taal.
Ja.
Maar dus ook dat Diets dus zoiets betekent als volks. Of gewoon een soort volks...
Dus Frans-Duits is ook heel dubbel op.
Ja, maar dat is dan een beetje raar dat je dan volks heet eigenlijk met CK of zo.
Ja, maar omdat hij volkszanger is.
Ja.
Ja.
Oh, Frans-Duits was volkszanger?
Ja, okay. Dus Frans-Duits, volks.
En komen de Duitsers uit een specifiek deel van Nederland? Bijvoorbeeld een beetje aan de oostgrens of zo?
Mijn vaders familie komt uit de omgeving Woerden. En volgens mij zit het wel een beetje in Zuid-Holland. Maar ik weet dat eigenlijk niet zo goed. Ik weet niet zo goed de genealogie van de familie. Al is er wel, geloof ik, ooit iemand die dat heeft uitgezocht. En kan ik zeggen dat ik echt Arisch ben. En afstam van in ieder geval 12e eeuwse rijke boeren.
Kijk.
Nou.
Mm. Nou, en dat in Woerden.
En dat in Woerden, ja.
Is dat buiten de ring?
Dat is Woerden... wel ver buiten de ring, ja. Ja,
ja, ja, Ipe, dat is buiten de ring. Ik wil het straks over een hele hoop andere dingen met je hebben. Want je hebt een hele interessante carrière. Je doet een hele hoop andere interessante dingen. Waaronder een podcast ook.
Hi.
Maar we moeten het... noem maar.
Oh, maar de podcast. De podcast heet Onder Media Doktoren.
Ja. Dus daar wil ik het zo zeker ook nog even over hebben. Maar we moeten het eerst nog even hebben over een paar dingen die zijn voortgekomen uit de vorige keer. Eerst is, gaan we dit live streamen op Facebook?
Nou, dat betekent...
Ja, iemand vroeg
dat. Ik dacht dat dat een onderwerp was.
Nee,
omdat je nu ook hebt van die mensen die dan live... Ja. Die is live op Facebook.
Ja. Vanmiddag was het Parool live vanuit Artis... toen het olifantje, het jonge kleine Sanook-olifantje... naar buiten kwam. Vond ik wel cool.
Ja. Het is wel heel leuk, dat idee van live. Alleen er kijken niet zoveel mensen naar. Want het is ook, live is ook onhandig.
Hmm.
En volgens mij het essentiële van een podcast... is juist dat je het kan terugluisteren op ieder moment... Maar, en hier heb ik een scriptiestudent die hiermee bezig is... Er is toch een soort gevoel van live. Ook hier bij deze podcast, als wij hier nu zitten. Ja. We moeten het nu wel doen, zeg maar.
Ja.
En misschien als we iets heel stom zeggen dat Bot het eruit wil knippen... maar ik heb ook niet het idee dat hij daar echt toe bereid is.
Vorige keer heb je alleen niet zo'n stoms van zichzelf eruit geknipt... maar al mijn dingen die bleven er gewoon in.
Ja, dus weet ik niet of er dan mensen nu ook echt mee willen kijken... hoe we dit doen. Ja. Of misschien kun je gewoon een Snapchat maken of zo. En dat kan je ook nog een keertje afspelen. Dat is ook fijner.
Ja. Ja, ik was een beetje sceptisch eigenlijk. Want ik denk van, we maken een podcast... en dat moet misschien op zichzelf bestaan. Dat is misschien gewoon leuk dat het is zoals het is.
Nou. Ja, maar okay, is het weer niet genoeg voor de mensen? Dan moet het ook weer live op Facebook zetten. Luister maar gewoon naar de podcast.
Wie dat wil, eigenlijk kan mailen naar botte@bottejellema.nl.
Maar we doen het toch niet.
Naar onze podcast kan je dus live meekijken... hoe we dat opnemen op Salto 1. En we weten dus ook niet zo goed hoeveel mensen dat doen. Maar er twittert eigenlijk nooit iemand. Ik zag jullie dat. En dat is toch wel de enige indicatie die je daarvan kan hebben.
Ja.
Dus echt toegevoegde waarde heeft het, denk ik niet.
Oké, okay, nou, dan doen we dat niet.
Verder als mensen heel graag willen, moeten ze gewoon maar hier langskomen. En toch, en dan jij hebt koffie en thee en koekjes.
Met live publiek, ja, dat is ook wel leuk. Ja.
Ik heb koekjes.
Ja, kijk, er zouden daar zo drie mensen zouden op die bank hebben kunnen zitten. Ja. Toch? Zoveel meer mensen hebben ook niet gevraagd om een live. Dat is misschien makkelijker.
Oh, dat is misschien wel leuk, ja. Nou, daar kunnen mensen zich voor aanmelden. Dan mailen naar botte@bottejellema.nl.
Dat kost wel €10. Dat...
Heb je ook meteen het probleem van funding voor je podcast opgelost?
Kijk, dan heb je die stroopwafels er al bijna weer uit.
Wow.
Dat zijn wel hele luxe stroopwafels, moet ik zeggen.
Ja, maar jij kwam langs. Ik ga natuurlijk geen goedkope dingen kopen.
Met je 12e eeuwse boerenstand.
Met mijn volkse naam.
Ja. En bij jouw witte thee, Sauvignon Blanc thee. Kan dat natuurlijk heel goed. Vorige keer hebben we het ook gehad over Arjen Lubach en Tanja Nijmeijer.
Niemeyer. Ja, daar moest ik ook heel erg om lachen toen ik naar jullie podcast luisterde. Want toen gingen jullie heel erg bedenken over Niemeyer, Nijmeijer. Maar volgens mij schrijf je Nijmeijer, maar spreek je Niemeyer uit.
Oké.
Okay. Ik zei ook Niemeyer, toch?
Ja, maar toen begon iemand, en dat was dus Botterdam.
Ik corrigeerde foutiefelijk.
Sowieso zat hij me heel erg in de reden te vallen vorige week. Vond je niet vorige maand? Nee, grapje.
Daar hebben we een reactie op gekregen, niet van de minste. Ja. Namelijk van Paulien Cornelissen, die trouwe luisteraar is van onze podcast.
Echt waar?
Wauw.
Zij is de organisator van Echt Gebeurd. Is dat een bekend fenomeen? Dat is ook een podcast.
Ja, luister ik wel eens.
Ja, dat is een Toemler. Daar vertellen mensen echt gebeurde dingen. En zij zei dat Arjen Lubach daar een keer is geweest. En dat hij daar heeft verteld, in Echt Gebeurd, dat het tussen hem en Tanja Niemeyer echt is gebeurd. Dus ja, dat is opgelost in principe. Dus dat is niet meer... Wij dachten dat het een grap was namelijk.
Jullie dachten dat het een roddel was.
Dat het de ontmaagding van Arjen Lubach...
Maar een roddel kan natuurlijk heel goed waar gebeurd zijn.
Maar niet als de roddel, als je de roddel zelf de wereld in hebt geholpen in een podcast die Echt Gebeurd heet.
Ja, dan heb je het als Arjen Lubach zijnde... Heb
nee,
je het
maar
dan
dit
een beetje...
al jaren...
De... Dat wil je voor de duidelijkheid erbij zeggen dat dit gaat over de ontmaagding van Arjen Lubach. Ja, jij kwam ermee.
Als een terzijde. Jij komt er nu alweer 2 uitzendingen lang uit een treur op terug.
Okay. Dat is ook wel echt een heel goed verhaal. Dat je ontmaagd bent door een revolutionair die nu in de Colombiaanse jungle zit.
Ja.
En nog regelmatig in het nieuws is nu daar bezig zijn met dat vredesverdrag. En...
Wisten jullie dat Che Guevara, ik las dat. Van wie heb ik het nou weer?
Door wie is Che Guevara ontmaagd?
Nou, ik heb het ook weer niet uitgezocht, maar dat zo'n homo-hater zou zijn geweest.
Niet.
Echt?
Ja, dat heb ik me laten vertellen. Want iedereen loopt... Ik heb zelf ook vroeger zo'n t-shirt gehad. Met is eigenlijk niks voor mij. Maar weet je wat, je ziet altijd die vlaggen zo. Iedereen loopt ermee weg. En toen zei iemand van, oh ja, maar dat is een vreselijke homo-hater. Toen dacht ik, oh.
Maar was dat niet gewoon om jou dan een stom gevoel te geven?
Nee, want dit is... Nee, want dat t-shirt had ik op de middelbare school, zeg maar.
Oh. Maar, dat vind ik wel erg, als dat zo is.
Ja. Als dat zo erg is. Ja, want toch, want dat is de ene... Ik bedoel, hè, iedereen loopt altijd met die man weg.
Ja, en ik verwacht ook altijd van linkse mensen dat ze insluitend zijn. Dus ik vind het heel raar als je links bent en dan en een hekel aan homo's hebt of aan vrouwen. Of dat mag eigenlijk niet.
Dat je uitsluit.
Ja, maar dat is... Ja. Maar wat denk je dat dan... Ja, ik weet ook niet hoe het met de homorechten in Cuba als zodanig gesteld is eigenlijk.
Nou, en al die Latijns-Amerikaanse landen natuurlijk niet heel erg best. Omdat dat enorme macho-culturen zijn.
Katholiek.
Katholiek, traditionele rolpatronen.
Ja, dus ja. Maar ik bedoel, dat gaat toch ook voor Che Guevara. In die zin is het niet verwonderlijk.
Ja,
bedoel,
maar
hij
was
links,
ook...
maar het is ook een beetje... En natuurlijk een, wel die dingen die jij zegt...
Hier is een leren pakje op zijn motor.
Maar hij was toch ook geen devout katholiek of zo. Dus dan, hij was een linkse radicaal. Dus dan kan hij toch ook wel tegen zijn eigen cultuur ingaan.
Ja.
En gewoon van homo's houden.
Maar goed, dit is ook weer een beetje. Dus een nieuwe roddel heb ik voor jullie bedacht over een revolutionair. Die kunnen we volgende week. Ja. Kan Paulien Cornelis misschien mailen of het al dan niet waar is. Misschien is hij wel eens in Toomler geweest. Ja, precies. Ik kun je homo's.
Verder begon hij de vorige keer een beetje met een vreemde grap over dat... Iemand zei dat het een nieuwsluwe dag was. Dat ik zei van ja, maar de algemene beschouwingen waren een antwoord van de premier.
Ik
heb diepe spijt van die grap. Niemand snapt hem. Dat is het enige waar ik reacties op heb gekregen. En het meest fantastische was nog van Bram de Wijs. Dat segment van de podcast letterlijk heeft uitgetypt. En dat op Twitter heeft gezet.
Het was namelijk echt
zo. Van, ik
zo,
snap het niet.
Het was zo grappig. Want ik had het net geluisterd, volgens mij voordat Bram het had geluisterd. En ik luisterde ook en dacht, hè? Dus ik snapte ook niet wat daar gebeurde. En ik was helemaal aan de kant van Ipe, die eenmaal in de war was geraakt.
Nog toch?
En het was dus ook dermate in de war dat het wel eventjes bleef hangen, zeg maar. Dat het niet meteen weg was toen jullie podcast klaar was. En toen begon Bram erover op Twitter. Toen dacht ik ook echt, oh my god, ik was niet alleen.
Oh, je voelde je helemaal begrepen. Terwijl je iets niet begreep.
Ja. En toen ging hij het dus helemaal uitschrijven, letterlijk. Waardoor Bram ook echt de held van de dag of misschien wel de week was.
Bram is sowieso een grote held trouwens. Want hij maakt een van de leukste vlogs van Nederland.
Oh, daar heb ik ook een leuk verhaal over.
Hij heeft, mag ik straks vertellen? Eerst, deze week heeft hij er eentje gemaakt... waarin hij vertelt dat hij degene is die de reacties op Kinderen voor Kinderen modereert op YouTube. Hij werkt voor Kinderen voor Kinderen. En hij vertelde daarover in zijn vlog dat hij per dag honderden reacties weghaalt... waarin kinderen voor alles en nog wat iedereen uitschelden. En met name gay en homo en dit en dat. Waarop Bram en terecht een punt maakte van... waarom is homo een scheldwoord onder kinderen? Waarom, ouders, wat leren jullie die kinderen? En dat vond ik zo terecht.
Dat komt allemaal door Che Guevara.
Vara links. Ja,
Che Guevara.
Maar dat is heel treurig inderdaad. En kinderen leren dat van hun ouders. Dat is waar ze het van leren. Maar ook uit allerlei vormen van populaire cultuur. Waarin dat natuurlijk ook de hele tijd herhaald wordt. Ja. En kijk, je moet niet vergeten dat homo is een scheldwoord waarmee jongens gedisciplineerd worden in een bepaalde vorm van mannelijkheid. En dat leren ze al heel snel. Dus dat pikken ze op van televisie, uit muziek, maar ook van hun ouders. Dat is wat je als jongen niet moet zijn. En daar moet je voor oppassen. Dus ook op het moment dat jij dat dan tegen iemand anders zegt, laat je ook zien, ik ben dat zelf in ieder geval niet. Terwijl je misschien wel bent.
Ja, precies. Ja, en dit maakt de coming out zo ineens noodzakelijk als gegeven.
Ja.
Ja, het is complex.
Ik heb wel een leuker verhaal over Bram. Wat ik heel grappig vond, dat ik mocht deze week een workshop geven over vloggen, of een lezing over vloggen geven aan makers van ZEP. Kinderprogramma's bij de NPO. Dus ik was dat aan het voorbereiden en ik was een beetje aan het kijken naar vloggers. En bij RTL zijn ze daar heel ver mee. Die hebben allerlei influentials ingehuurd. Je ziet op workcontracten, dat is ook allemaal heel interessant.
Influentials
heet dat. Dus ik was aan het kijken van wat gebeurt er nou bij de publieke omroep en wie doet dat heel goed. Dus ik had Bram de Wijs als voorbeeld. Van die werkt aan zijn eigen sterrendom, zeg maar, zijn eigen naam.
Zeker.
En ondertussen vlogt hij ook voor kinderen, hartstikke goed. Dus ik was dat aan het vertellen, als een positief voorbeeld ook. En toen was er een mevrouw in de zaal en die zei, ik ben verantwoordelijk voor de vlogs van Bram de Wijs.
De baas van Kinderen voor Kinderen?
En dat vond ik een beetje raar, want ik dacht, dat zijn gewoon zijn vlogs. Die maakt hij zelf en dat is een vlog. En daar zit niet een van de eindredacteur omroep af op.
Nee, maar hij heeft toch twee. Hij heeft zijn eigen kanaal op YouTube en hij vlogt ook voor Kinderen voor Kinderen.
Ja, maar hij vlogt ook. Zij zei gewoon, ik ben verantwoordelijk voor de vlog van Bram de Wijs. Dus ik vond het een beetje grappig.
Ja,
Dus toen daarna, ik had al wel van tevoren iets aan Bram gevraagd. Want representeer ik je zo goed als ik dit af weer zeg. Dus toen die lezing klaar was, toen ging ik hem DM'en. En toen zei ik, ja, er was een vrouw en die zei,
ik ben de baas, ik ben zijn baas.
Nee, ik ben verantwoordelijk. En hij zat, huh? En toen hadden we echt zo'n heel gek DM-gesprek van heen en weer met huh. Waarbij hij uiteindelijk zei, was het een vrouw met een beetje een punkkapsel? Ja, dat was het. Oh ja, dat is inderdaad de eindredacteur van Kinderen voor Kinderen. Maar het was wel een heel soort vervreemding. En toen zei ik ook, ja, maar misschien ben jij wel een typetje van haar. Want ik heb jou nog nooit ontmoet. Maar haar nu wel. En hoe weet ik dan dat jij echt bent?
Bram is hartstikke echt. Ik heb hem een keer ontmoet. Sterker nog, ik heb hem voor mijn podcast een keer ontmoet. Aflevering 8 of zo, weet ik veel. En grappig genoeg, eerst wat ik ooit bij de VPRO deed, was ook samen met Bram. Maar goed, dat hele verhaal zit ook weer in die podcast. Dus dat ga ik ook.
Maar was die vrouw er ook bij? Weet je wel niet zeker? Nee.
Was het niet zijn moeder? Nee. Dat dacht ik eigenlijk dat de clue ging worden. Dat
die vrouw kan.
Dat zou nog best wel kunnen.
Die vrouw kan hooguit in het pak van zijn vriendje zitten.
In het pak van zijn vriendje?
Oh, ga ik weer. Dit is weer zo'n veel te moeilijke grap. Ik ga Bram weer uit.
Bram weer uittypen. Hey, is het jou al opgevallen dat iedereen die reageert op deze podcast, dat die of zelf een podcast of een vlog heeft? Zijn er ook nog gewone mensen die dit luisteren?
Nee, en want dat is punt 4. Er zijn 0 mailtjes binnengekomen.
Nou, dat klinkt nou weer zo. Dan moet je toch niet zo zeggen. Je zegt uit alle mailtjes, nou ja, er zijn te veel om hier te behandelen, maar blijf schrijven.
Maar mail is toch ook heel ouderwets?
Nee.
Oh.
Nee.
Oh.
Nee, mail is fantastisch. Dat kan je parkeren en dat tinkt niet per se. Weet je, geeft
geen een rood bolletje op je telefoon. Oh,
als ik reacties krijg op dingen, dan krijg ik die echt heel zelden via de mail. Die krijg je normaal via Facebook en dan vaak ook in je Facebook Other mapje of op Twitter. Dus en dan, het is wel heel veel moeite dat iemand moet nemen om een e-mail te gaan schrijven.
Dat mapje heb ik niet gecheckt.
Kijk, daar is best wel de kans dat daar alle vragen en opmerkingen in staan.
Er zijn zoveel reacties binnengekomen dat ik er nog niet aan toe ben gekomen om het allemaal te behandelen. Maar dat komt de volgende keer. Verder was er het Oorzakenfestival, wat Ipe totaal niet begreep. Het was fantastisch, het was echt heel leuk.
Nou, ik begreep later, toen Bram de Wijs dat had uitgeschreven, begreep ik dat het gaat mensen, dat is oorzaken. zaken.
Dat is een audiofestival. Dat heb ik echt wel.
Ja, dat begin. Ja, nee, had ik niet door. Ik dacht de hele tijd. Ik had eigenlijk dat dacht het oorsprongfestival of zo.
Het belangrijkste.
Achtig festival.
Het belangrijkste audio te maken hadden.
Dat weet ik eigenlijk nog steeds niet. Nee. Want jij was daar, maar wij niet.
Het was fantastisch. Of echt. En als we volgend jaar weer gaan, dan moeten we zeker ook gaan. Ik had mijn houten bordje met Eeuw van de Amateur, wat ik daarin uitgekerfd heb, dat heb ik meegenomen.
Dat was heel cool.
Waar is dat bordje dan?
Dat staat hier in de gang. Wil je het zien?
Ja, dat heb ik al.
Ja,
dat
zien.
Ik
hem even op moeten zeggen.
Misschien ook wel leuk. Waren we nou toch maar live aan het streamen? Dan konden de kijkers het ook zien.
Maar als je kan het ook beschrijven, toch? We kunnen nu toch zeggen, Botte is nu naar de gang. En nu komt hij terug.
Ja, over de
kamer
komt in de show notes. Kunnen we een foto.
Een plank heeft hij bij zich.
Heb je dat zelf uitgekerfd? Ja. Niet waar. Ja,
serieus.
Maar heb je eerst erop hoe heb je dat dan zo netjes gekregen?
Dat vertel ik je na de uitzending.
Oh, maar ik wist niet. Ik dacht dat iemand het voor je had gedaan.
En waarvoor is dit dan eigenlijk?
Creatief ben ik zelf. Dat is voor het moment dat ik ergens de Eeuw van de Amateur moet representeren.
Ik loop met een houten bord. Als een soort,
met dit bord door de stad.
En dan denken mensen van shit, ik ben net de bitterballen zijn al op.
Want hij staat
dit is een soort lege
die plank is aan. Nee, Ieper. Mensen vonden het fantastisch dat ik dat bij me had en dat het überhaupt bestond. En dat ik het zelf had gemaakt. En ik had heel veel aanspraak met mijn accessoire.
Okay, het is wel goed als je iets tastbaars hebt, inderdaad, als je een audiomaker alleen bent.
De man met de microfoon heeft een hele personenbus moeten kopen. Personenbus? Een hele bus, autobus, hoe zeg je dat? Een busje moeten kopen om iets tastbaars te hebben. En dat werkt voor hem fantastisch.
Ik vond dat heel interessant, want Botte deed namelijk een hele leuke sessie. En toen ging hij mensen interviewen, waaronder inderdaad de man met de microfoon. En die vertelde dat hij altijd een beetje onzeker is om op mensen af te stappen. En normaal heb je dan een camera en dan is het ook minder eng. En hij zei, en dat was heel grappig, want dat verwacht je niet van een man van ongeveer middelbare leeftijd. Maar hij zei, mijn busje werkt dus heel goed, dus dan loop ik door de buurt. En dan wil ik iemand interviewen en dan, anders ben je gewoon zomaar iemand. Maar dan zegt hij, ik ben van dat busje. En dan willen mensen blijkbaar heel graag zomaar in zijn busje komen zitten.
Om een verhaal te vertellen of...
Oh, je moet aan die ontvoeringsscène in Silence of the Lambs denken.
Ja, precies, daar moest ik ook meteen aan denken.
Chris is super aardig.
Hey, maar was dus iedereen dan... was dus op het Oorzaakfestival behalve ik. Ik was hier niet uitgenodigd. Was Bram de Wijs ook op het Oorzaakfestival?
Ja, we hebben echt heel lang staan borrelen met heel veel bitterballen.
Ja, en Sauvignon Blanc. Maar nu komen we wel bij het punt waarom ik over het Oorzaakfestival begon. Dat is namelijk dat uit het gesprek wat daar werd gevoerd, kwam wel heel erg naar voren van je moet met je podcast wel echt een duidelijk plan, een format of een idee hebben. Dat is bij mijn podcast altijd nog een beetje onduidelijk geweest. Nu hoop ik dat we dat op deze manier een beetje hebben. Maar misschien moeten we dat nog wat duidelijker maken of zo.
Ja.
Ik weet niet hoe hoor. Maar dan kunnen
ik
we
dacht
even
om
nadenken.
Een beetje weer een avond door te komen met elkaar. Dat is het doel was.
Iets leuks om te doen op donderdagavond.
Iets leuks om te doen. Jawel.
Dan ging je klaverjassen en nu ga je...
Ja.
Podcast opnemen. Ja.
Of om de luisteraar te vermaken.
Ja, maar...
Nee, nee
maar
ik bedoel... Inhoudelijk.
Ik bedoel, we hebben echt behoorlijk veel luisteraars. Dat is echt al.
Hoeveel luisteraars heb je?
Nou, rond de 1000 per aflevering.
Oh, dat vind ik echt heel veel.
Dus dat vind ik...
Oh, willen jullie allemaal naar Onder Media Doctoren luisteren? Onder Media Doctoren. Verwonder je mee met de Media Doctoren.
Dat is natuurlijk een heel goed idee.
Is dat een referentie naar onder professoren?
Ja, heel goed. Dat heb je goed opgemerkt.
Kijk, die had ik dan weer niet. Ja. Nou, weten we weer. Maar... wat belangrijker is, dat ik dus nu ook eventjes een keer ga zeggen in deze podcast, dat iedereen vooral de podcast aan zijn vrienden en familie moet doorsturen.
Je kan gewoon,
als je de iPhone van je vader afpakt, dan kan je gewoon bij podcast hem abonneren op alle podcasts van je vrienden. Dat is heel slim.
Ja. Nou, doe dat.
Hey, en we kunnen ook aan de luisteraars vragen wat dan het doel is van onze podcast.
Ja.
Maar een format heb ik me laten vertellen door Maurice Dekkers. En die weet het, want die heeft wel eens formats verkocht. Moet vooral veel herkenbare elementen bevatten.
Ja.
Dat het voor de luisteraar heel herkenbaar is.
En die
daarom
hebben
we een rubriek.
Die heet De krant van 3 maanden geleden.
Oh, superleuke fabriek.
Hadden we een jingle.
Zullen we meteen maar doen?
Ik wil graag een jingle.
Ja, we gaan nog een jingletje maken daarvoor.
Maar die kan je misschien ook zelf zingen.
Ja, nou.
DKVDMG.
Het had me ook leuk geleken als we elke keer als Linda aan het woord kwam, dat we dan zo Linda.
Dat is helemaal niet leuk.
Nee, in zouden starten. Dat zou toch leuk zijn?
Maar, niemand vindt dat leuk.
Nee, oh, sorry. Nee. Maar we moeten wat meer muzikale elementen hebben om het een beetje op te vrolijken.
Nou, staat de gitaar.
Nou ja, oké. Okay. Vergeet dit laatste.
Maar jullie hadden wel vorige keer, toen jullie wat te drinken gingen pakken, toen kwam er wel een muziekje. Want dat kan je er nu gewoon overheen mixen, toch?
Had ik dat erin gemixt?
Ja.
Oh ja. Ik ben nu weer vergeten wat dat nou was. Ja, ik kan. Ik heb natuurlijk. Nou, dan komt er nu muziek.
Moeten we nu onder de
dat is heel raar.
Gaan we naar de rubriek?
Ja, en waarom niet?
Ja, daar is nu onduidelijkheid over. Terwijl als we een jingle hadden, dan wisten we het voor zeker.
Mag ik even... Nee, nu weten we dat het nu de rubriek is begonnen. De rubriek, de krant van 3 maanden geleden. Waarbij er dus nog steeds een probleem is van... hoe kom ik aan de krant van 3 maanden geleden?
Ja. Waarschijnlijk in de other inbox. Het hebben allemaal kranten gemaild van... nou, je mag in ons archief.
Deze.
Het zit in de other inbox.
Ik zei vorige keer heel dapper van... RTL Nieuws maakt een weekoverzicht. Wat handig is, want in een weekoverzicht heb je mooi een overzicht van nieuws van een week. Maar die zetten ze wel op YouTube, maar heel onregelmatig. Er staat er soms wel, soms niet. En dan is er ineens weer een hele zomer dat er niks is. Dus dat is niet bruikbaar als basisbron voor dingen. Iets anders wat ik kan doen... Ik heb toegang tot digitaal toegang tot twee kranten. NRC en Volkskrant. Volkskrant heeft online wel een archief, maar als je dat per dag gaat bekijken, krijg je alle 120 berichten die ze op een dag erop zetten. Nou, dat is niet te doen om dat voor 31 dagen door te nemen.
Ja, maar we willen toch eigenlijk gewoon, je kan toch de ene, we moeten toch kijken naar de dag precies 3 maanden geleden.
Dat is toch niet zo heel moeilijk. Je gaat naar NRC of naar de Volkskrant of je kijkt in LexisNexis. En...
Ja, maar daar heb ik weer geen toegang toe.
Ja, maar had je even moeten zeggen, dan had ik dat even meegenomen.
Hoewel ik nu weer student ben, dus dan zou het misschien weer wel kunnen.
Ja, dan heb je daar toegang toe.
Want je hoeft niet de hele maand, want ik zeg maar van... Anders is het eigenlijk 2 maanden geleden als je zo die marge neemt.
Ja.
Of 4.
Nee.
Je wilt 3 maanden.
Ja, maar kijk. Oh, wacht. 20. We maken 1 podcast per maand. Met die koekjes is voor mij wel heel goedkoop trouwens. Want doordat we steeds zitten te praten, pakt niemand een koekje natuurlijk. Ik kan wel dure koekjes kopen, maar...
Het zijn echt hele luxe koekjes.
Dit is de podcast van oktober, dus we kijken nu naar 3 maanden terug, is juli.
Ja.
Zo kun je het ook bekijken.
Ja, oké.
Maar het voordeel daarvan is, dat want ik heb zo meteen wel iets moois, dat je niet, als we nu naar precies, het is nu vandaag 20 oktober, als we precies naar 20 juli gaan, dan weet ik niet of er dan iets super interessants is gebeurd of zo.
Ja, maar dat is ook interessant als dat niet interessant is.
Dat is het idee van de rubriek. Je kan dat, anders werkt je format niet.
Ja, maar kijk, wacht.
Of trouwens, nee, niemand weet natuurlijk dat wij dit nu precies op...
Nee, dus het maakt niet zoveel uit.
Je kan er wel makkelijk mee vals spelen.
Nou, vals spelen, maar 3 maanden geleden is gewoon juli.
Nee, ik vind dat wel vals spelen, vind jij niet?
Ja,
nee,
dat zeg ik al steeds. Ik zag gewoon 3 maanden geleden. En wij maken het zelf wel interessant, al is het nieuws van...
Ik zal jullie zo het ultieme voorbeeld geven waarom het misschien een klein beetje vals spelen is, maar toch wel gaaf als je het op deze manier doet, omdat je anders iets laat liggen wat echt goud waard is. Maar mijn punt is dus, ik kan dus wel NRC van... die heeft de digitale krant zoals die er daadwerkelijk uitziet als PDF, die kan ik wel bekijken. Maar ja, dan heb je de NRC en die ga ik niet helemaal doorbladen. Dus kijk je pagina 1, pagina 2. En dan moet je maar hopen dat daar op staat wat dan ongeveer leeft. Maar NRC is daar niet zo goed in. Niettemin, ik zal jullie even...
Onze hoofd sponsoren.
Nee, ik ga... Ja.
Ja?
Fantastische krant. Wat gebeurde er in juli 2016? Een van de eerste dingen die er in de krant stond was dat Abu Jaya zomergast wordt.
Ja.
Daar is toen heel veel om te doen geweest. Uiteindelijk heb ik die uitzending niet eens gekeken.
Nee?
Nee.
Ik ook niet.
Ik was gewoon niet zo geïnteresseerd.
Ik kijk altijd alle zomergasten. Ik had het gedoe gemist in juli. Want het was op vakantie, maar ik heb wel gekeken. En het was heel... wat gewoon heel erg opviel, was dat iedereen heel erg al in de startblokken stond om heel erg boos te worden over iets. En hij zei niks waar mensen heel erg boos over konden worden. En toen werden ze daar boos over.
Ja, het was, ja.
Hij had zich ingehouden of hij loog, weet je wel. Dat hij niet zijn ware aard niet zien en zo.
Ja.
Want mensen wilden gewoon boos worden.
Wat dat betreft zijn die debatten met Trump wel soort, hoe zeg je dat?
Ja, die
voldoening.
Wel.
Die geven wel voldoening.
Voldoening.
Ja. Oh. Misschien moet hij in zomergasten.
Oké, nou ja. Toen waren er midden in juli 2 verschrikkelijke gebeurtenissen. Maar ik mag van Ieper geen verschrikkelijke gebeurtenissen meer doen.
Nee, ik zag ze al staan in het lijstje. Ik dacht, daar gaan we weer.
De vrachtwagen in Nice die rijdt op het publiek in. Dat was op 14 juli. En de Turkse was op 15 juli. Dus in successievelijke dagen. Maar goed, gaan we het niet over hebben. Tenminste, nou ja, die koepoging, dat heeft nog wel echt, dat is nog steeds aan de hand allemaal volgens mij, dat die mensen in Turkije worden gevolgd en zo.
En, nou, en ook hier, dus dat, wat ja. deze week in het nieuws was, was dat er een Nederlandse columnist is, Jan-Jaap de Ruiter, meen ik, Arabist, en die schrijft voor Zaman, uit een krantje. Ja. En die mocht daar niet meer voor schrijven, want die had iets lelijks gezegd over iemand, ik weet niet precies aan welke kant, maar toen waren er wel allerlei bedreigingen gekomen en zo.
Die Rotterdamse Gulenschool, die van naam veranderde vorige week. En die was er ook nog.
Ja.
Ja, dus dat ette nog wel eventjes. Dat is nog lang niet klaar volgens mij.
Nou ja, daar mogen we het niet over hebben. Dat andere natuurlijk ook niet.
Van Nies?
Ja. Maar dit is
ja, dan mag je het wel over hebben.
Wat nee, ik hoef er niet over te hebben, maar nee, maar ook. Ja.
Utrecht had een primeur met genderneutrale wc's.
Hoe bedoel je Utrecht had een
het stadhuis. Maar, stadhuis van Utrecht.
Maar dat was het eerste stadhuis dan of
het
zo?
Het eerste stadhuis in Utrecht.
Er waren natuurlijk al heel veel andere plekken waar
volgens
al...
NRC.
Lees die krant.
Maar dat vond ik ook... Dus op een gegeven moment was er heel gedoe... omdat bij de Amsterdam University College... wat een samenwerkingsverband is tussen de UvA en de VU... kwamen er genderneutrale wc's. En toen ging iedereen daar heel boos over schrijven op Geen Stijl en zo. Terwijl... iedereen die aan de UvA rondloopt en wel eens in de Oude Mannhuispoort is geweest, weet dat je op allerlei plekken in de UvA genderneutrale wc's hebt, omdat er gewoon is één gang, dus is maar één wc. Maar dat heet dan niet zo, dus dan wordt ook niemand er boos om of zo. Dan schrijft Geen Stijl geen stukje. Dus ik kan me ook niet voorstellen dat er nergens in Nederland een stadhuis was waar niet wc's zijn, waar zowel mannen als vrouwen als iedereen die zich niet direct met het een of het ander identificeert naartoe gaat.
En NRC heeft dit tot op bodem uitgezocht en het blijkt toch echt wel het geval.
Hij is een factcheck van de Volkskrant.
Ik zag dat jij ook een genderneutrale wc hier had.
Ik heb hier thuis ook een genderneutrale wc.
Heb je ook een bordje? Ik heb thuis een bordje.
Nee, wat echt?
Ja, ik heb een bordje op mijn wc dat die genderneutraal is. En dan hoop ik eigenlijk dat er iemand komt die daar boos over wordt.
Ik heb echt heel hard om moest lachen. Ik zag het laatste stuk van jou. Ja.
Zo'n hoe heet dat nou? Dat is zo'n plaatje. En als je er anders voor staat, dan ziet het er anders uit, weet je wel. En dan wordt dan een mannetje en een vrouwtje en zo.
Ja. Heb jij die thuis?
Ja.
Heb je die ergens van gestolen?
Nee, die heb ik van het COC gekregen.
Oh, wat goed. Ja. Gekregen gewoon.
Ja, dat is gewoon dat zijn stickers. En zij moedigen je aan om die op alle mogelijke wc's te plakken. Zo als een soort guerrilla genderneutraal maken van wc's.
Oh, dus dan kan je gewoon aanvragen bij het COC.
Ja, of je kan er even langs fietsen.
Dat ga ik doen, want die is wel mooier dan het bordje wat ik heb.
Ja, deze is heel leuk. Mensen vinden het ook heel leuk, want dan blijven ze zo staan, weet je wel. Dan zie je hem zo veranderen. Ik hoop dat het stereo... Komt dit over, stereo?
Nee.
Maar, weet je wel, ik heb ook een cd-hoesje van de Pet Shop Boys. Die heeft het ook. En dan zie je zo Neil en dan hou je hem zo schuin en dan wordt het Chris. En dan, weet je wel.
Super fluïde.
Ja. Maar er is een naam voor lenticulair, geloof ik.
Lenticulair?
Ja.
Moet ik het googlen of houden we het zo?
Nee, we zien, zetten het wel in de show notes.
Zet het in de show notes.
Ja. Maar goed, het was de eerste stadhuis of niet. Maar in ieder geval, ze probeerden daar heel erg de sier mee te maken. Utrecht met die wc's in hun stadhuis.
Dat herinner jij je?
Nee, dat nou ja, dat herinner ik me wel een beetje, ja. Ja.
Ja.
Tenminste, mijn zusje was er kwaad. Nou, dat doet er niet toe.
Jouw Utrechtse zus?
Ja.
Die was er kwaad over?
Nee, die was niet kwaad over. Nou, die ergerde zich er, geloof ik, aan hoe ze de sier mee maakte.
Oh ja.
Maar dat is even off the record, moet ik dan...
Hoezo?
Ja, volgens mij moest zij daar een... wat is het? Ik zit te denken, zij heeft wel eens persberichten of zo. Ik weet niet.
Oh, spannend.
Dat ze dacht, het is toch... Nou, ik weet niet meer precies.
Mag vast niet in de podcast.
Nee, mag niet in de podcast.
Ik moest laatst heel hard lachen toen ik een stukje van jou las... waarin je zei, ik ben een cisgender vrouw. Toen dacht ik, oh mijn god, wat is dat nou weer?
Maar mensen worden daar dan ook heel boos over. Ik heb wel eens al best wel een tijd geleden voor de Post Online een stuk geschreven. Wanneer wist jij voor het eerst
dat was ik de tweede waar ik door geschokt was. Dat jij voor de Post Online hebt geschreven.
Maar dat wist je toch al lang?
Nee, dat gaat verdrongen, denk ik.
Echt?
Ja.
Oh, ja.
Echt een verschuwelijke site. Maar ga verder.
Ja, maar dus ik had daar dus al een keer eerder een stuk voor geschreven. Wanneer wist jij voor het eerst dat je cis bent? Net als dat... Mensen vaak vragen wanneer wist je voor het eerst dat je hetero bent. Nou, dat vragen mensen natuurlijk nooit. Maar het zou fijner zijn als mensen dat vaker aan mensen zouden vragen. En cis is het tegenovergestelde van trans, van transgender. En cisgender betekent dus dat jij je identificeert met het geslacht dat je bij geboorte toegewezen is. Dus dat zijn de meeste mensen. En het was heel leuk, want ik mocht een praatje houden bij een avond van het AIDS Fonds over PrEP. Een pil die zowel geschikt is als medicijn voor het bestrijden van HIV, als een pil die geschikt is voor het voorkomen van HIV. Dus die kan je ook preventief slikken. Ik was daar uitgenodigd. En ik vind altijd een beetje raar. Ik schrijf wel veel over gender- en seksualiteitskwesties. Ik schrijf ook veel over homoseksualiteit. Maar ik ben zelf geen homo. En dus ik vond het ook een beetje gek misschien wel dat ik was uitgenodigd om daar te staan. En dacht ik, ja, dan sta ik daar als heterofoud. Ik dacht, nou, dat ga ik dan heel erg benadrukken. En ook dat ik cis ben, want dat maakt in dit geval ook wel uit. En dat was wel een goed idee. In de zin dat iedereen in de zaal er hard om moest lachen.
Heb je meteen uitgelegd wat het is? Of heb je dat even in het midden gelaten?
Nee, omdat ik denk dat iedereen in de zaal dat wel wist. Ik verbaas me ook dat jij dat niet weet.
Ja, nu wel, maar ik wist dat niet, nee.
Nee, wist jij dat, Ipe?
Ja, maar het komt misschien ook omdat ik voor COC dus werk soms. En het gaat er dan ook veel over en zo. Ik heb er ook een beetje in verdiept. Maar ik denk wel dat heel veel mensen... Het verbaast mij niet dat Botte het niet weet.
Oké. Okay.
Sorry.
En ik vind het dus heel interessant, want mensen worden heel vaak heel boos daarover. En dan zeggen ze, hè, moet dat nu ook weer benoemd worden? En dat zijn dan precies dezelfde mensen die heel graag moslims willen benoemen of zo. En mensen worden heel boos als de norm benoemd wordt. Dus mensen vinden ook het woord wit vaak vervelend. Dan zeggen ze, maar je hebt dat liever blank. Omdat wit heel duidelijk gaat ook over wie de norm is. En dat vinden ze vervelend om op die manier aangesproken te worden. Ja, dat vind ik altijd wel een beetje raar. Want ja, je weet toch ook wel een beetje dat je op voorsprong staat. En dan is maar mensen vinden het misschien vervelend om te horen dat ze... Want uiteindelijk speel je het spel makkelijker. Dat vind ik altijd een mooie uitleg van het concept van privilege. Je hebt zeg maar games en die kan je op verschillende standen spelen. Op super makkelijk. Maar ook, weet je wel, je kan ook op super ingewikkeld en dan de hoogste stand spelen. Mm-hmm. En mensen zwart en of homo of invalide of trans zijn, zeg maar, die spelen ook het spel dat het leven heet, maar dan op het moeilijkste standje, zeg maar. Wow. En mensen die op het makkelijk standje spelen, die willen dat misschien ook niet te horen krijgen van, weet je, jij speelt het leven, het spel dat het leven is, maar wel op de simpelste stand. En misschien is dat het, ik weet niet, maar ik weet niet waarom mensen altijd zo boos worden om als norm benoemd te worden. Dus als je ook tegen mensen...
Omdat het saai is natuurlijk om als norm, je zou maar de norm zijn, lijkt me vreselijk. Toch? Die arme mensen, zo saai.
Maar dat is niet de reden. Dat is niet, denk ik, waarom ze zo boos worden. Omdat ze het idee hebben dat ze...
In verband hiermee las ik dat Amerikaanse kiezers, zeg maar, die vallen onder wat je noemt white male privileged. Weet je wel, dat die voelen zich niet... Die vinden dat woord weer. Die vinden dat woord verkeerd, want die voelen zich niet geprivilegeerd. Want die vinden helemaal dat het allemaal niet goed gaat met ze. En het idee dat je dus dat ik denk dat het daar een beetje mee te maken heeft. Mensen, ik denk dat voor iedereen op een bepaalde manier, of je moet wel heel erg blije eikel zijn, is het leven natuurlijk wel een beetje moeilijk. Dus als je dan te horen krijgt van ja, maar het is voor jou, valt het toch wel mee, dan denk ik dat het wel een heel natuurlijke reactie is om daar een beetje tegen in verzet te komen.
Om te zeggen, ja, maar ik heb ook wel eens een rotdag gehad.
Ja.
Nee, maar ervaar jij het dan? Ik bedoel, jij bent hetero, je hebt een vriend.
Dat helpt.
Je bent wit. Je hebt, ervaar jij dan...
Aries, heb ik net
Aries, van rijke komaf.
Rijke, 12
nee,
komaf.
Nee, rijke boeren, hallo.
Maar ervaar jij dan dat... Ervaar jij je eigen leven als dat het in het makkelijkste strandje wordt geleefd?
Onwijs! Ja, dat vind ik echt heel erg. Ja, terwijl ik heb het ook niet makkelijk gehad.
Ben je daarom altijd zo blij?
Dat misschien wel, maar...
Het is ook nog iets of je dat zelf ervaart of dat iemand anders dat zegt.
Ik denk dat mijn blijheid komt. Ik denk dat het ook gewoon een soort persoonlijkheidskenmerk of zo. Dat je geneigd bent naar... Ik ken ook wel, niet nader te noemen, mensen waarmee ik samenwerkte bij de Post Online. Die geneigd zijn om alles heel pessimistisch en vervelend in te zien. Dat is ook een soort karaktereigenschap, denk ik. Maar nee, ik ben me heel erg bewust... Van alle privileges die ik heb gehad. Ik kom ik ben opgegroeid in Zeist, een heel afgeschermde gemeenschap. En op een goede school gezeten. En daar hoefde ik nooit wat voor te doen, zeg maar. Hè. Dus intelligentie, dat is ook iets wat ik gewoon toegeworpen heb gekregen of zo. En toen ging alles ging altijd heel erg makkelijk. Ook al waren sommige dingen soms wel moeilijk. Maar ja, ik voel dat wel. Maar heb jij dat dan niet? Dat je, voel je niet?
Nou, ik moet eventjes maar over het concept
nadenken. Hij zit al één level hoger in de moeilijkheidsgraad van het leven.
Ik ben vrouw, hè? Dat is wel, vrouw geeft je ook wel points dus voor.
Een homo is een soort equivalent aan vrouw geworden hier.
Dit is echt super interessant.
Dat zei niet.
Je zou dus eigenlijk een soort moeilijkheidspunten aan een ieders leven kunnen gaan geven op deze wijze. Ik weet niet helemaal of
dat... Ik betreur juist wel eens dat mijn leven... Ja, ik denk wel eens. Ik herken me wel deels wat je zegt. Sommige dingen waren weer een beetje... Ik bedoel, soms was ik een beetje outsider. Maar ik denk wel eens van, als mijn leven nou maar iets moeilijker was geweest, dan was ik al lang een soort hyper succesvol kunstenaar geweest. Maar het was altijd zo nog zo'n soort easy route die je dan een soort neemt.
Je bedoelt dat...
Als ik gewoon van de street was geweest, dan was het gewoon, dan had ik er wat meer aan moeten...
Maar denk je ook dat kunstenaars moeten leiden?
Ja.
Ja?
Tuurlijk.
Dat je dan een betere kunstenaar bent als je...
Nou, ik denk dat ze in bepaalde opzichten soms het wel handig is om een klein beetje een achterstand ergens in te hebben. Ik ben wel blij dat ik een beetje outsider was, want daardoor ga je...
Maar als je dan moet kiezen, zeg maar, tussen of succesvol kunstenaar maar je hele leven lang pijn, of super succesvol fotostripmaker en je hele leven lang best wel gelukkig.
Ja, maar ja, ben ik mijn hele leven best wel gelukkig. Maar jij bent wel heel gelukkig.
Dat weet je helemaal niet.
Nou, dat zeg je net zelf.
Oké, dat is waar.
Maar dit, ik weet niet. Ja, maar gelukkigheid is toch helemaal... Geluk is toch helemaal niet iets dat je moet nastreven. Want dan, is toch... Ik vind geluk ook een beetje saai. Dat zei ik net wat ik net ook al zei. Dus geluk is toch super saai.
Maar het is wel fijn.
Maar er komt niks uit, ja. En ik denk dat je heel veel mensen hebt die, als je jouw leven beschrijft, zeg maar, jouw achtergrond, dan zijn er denk ik heel veel mensen die zo'n soort achtergrond hebben die heel erg depressief zijn. Die een soort, ik wil je niks aanpraten. Nee, maar weet je wel, je kan precies dat hebben en je soort heel erg leeg voelen en depressed en down. En als je dan zegt van, jij doet je leven in een makkelijke stand, dan kan ik me voorstellen dat je dat niet leuk vindt.
Nee, maar er is natuurlijk nog veel meer dan alleen maar die identiteitskenmerken die je wel of niet hebt. En dat is wel, als ik even een begrip erin mag fietsen. Ja? Waarom intersectionaliteit zo belangrijk is. En intersectionaliteit kijkt naar de kruising, zeg maar, van identiteitsassen. Dus je bent niet alleen man, maar je bent ook homo, maar je bent ook wit. En het leven is misschien voor mannen die homo en zwart zijn moeilijker dan voor jou. Hoeft niet per se, want zij zijn misschien hoger opgeleid of hebben geen disability. En jij bent misschien depressief, hè? Dus ook zo'n handicap of een ziekte die je kan hebben maakt daarin ook wel weer uit. En intersectionaliteit gaat erover dat je kijkt naar hoe die zaken elkaar kruisen. En dat je daardoor op verschillende posities uitkomt. En het belangrijkste daarbij is ook dat je kijkt naar de ervaringen die mensen hebben en de levensgeschiedenissen die mensen hebben. Ik kijk nu heel...
Nee, ja.
Ik ga nu ook college geven. Misschien niet zo leuk voor de podcast. Ik neem gewoon een glaasje wijn. Dat is misschien beter.
Nee, maar ga door. Nee, maar ik begrijp niet zo goed waar het heen gaat.
Nou, dat je...
Dan schenkt ze mij in.
Ja, dat is, maar dat is omdat ik netjes opgevoed ben.
Ja. Het daalt het wat sneller in het moment.
Ja, ook wel.
Oké, wat was je vraag ook weer? Wil je ook?
Ja. Nee, maar we moeten even terug van waar we nou vandaan komen. Maar ik bedoel, ik begrijp dus wel deels dat mensen het vervelend vinden als die norm benoemd wordt. En dat ze het niet leuk vinden om geprivilegieerd genoemd te worden. Ik kan dat wel invoelen eigenlijk, eerlijk gezegd. Maar ik weet ook niet precies... Ja, maar waarom wordt dat nu ook zo gedaan?
Maar waarom kan je... Wat is dan de reden waarom ze dat dan vervelend zouden vinden? Want het is veel vervelender om niet de norm te zijn.
Ja, dat... Ja.
Daar had ik net een antwoord op. Ik ben het inmiddels vergeten. Sorry. Ja. Nou, mailen kan dus naar botte@bottejellema.nl.
Ja, maar waarom is het zo... Waarom is het... Ja, maar waarom is het zo leuk om de norm te zijn? Omdat je dan weer niet.
Ik denk dat het vervelend wordt gevonden, omdat je, dan ben je misschien niet interessant of
ja,
heb je geen verhaal.
Denk ik, dus ook. Ik denk meer dat mensen niet verantwoordelijk willen zijn voor dingen. Ja. Dus
maar mensen zijn toch ook niet verantwoordelijk als ze de norm zijn?
Maar ik denk dat ze dat gevoel krijgen. Dus op het moment dat jij zegt, ik benoem jou als hetero en homo's hebben last van homofobie en hetero's niet, dat die hetero's dan denken, oh maar shit, ben ik dan schuldig aan homofobie? Ja.
Ik kan me wel iets meer voorstellen.
En dat als ik zeg, jij bent wit en mensen die zwart zijn hebben last van racisme, noem je mij nou een racist?
Ja.
Terwijl... Ja, de Zwarte Pieten discussie.
Oh, nee.
Oh, daar heb ik ook wel iets aardigs over.
Nee, maar dat is toch dit?
Ja, maar het is misschien ook meer, want mijn studenten moesten vandaag tekst lezen.
We kwamen net ergens.
Ja. Maar ik wil het wel stellen. Mijn studenten moesten vandaag tekst lezen over de Zweedse televisie. En er was een programma en het heet The Christmas Calendar, maar dan in het Zweeds. En... dat wordt elk jaar gemaakt. En daar zit ook een verhaal in dat er altijd iets misgaat met de cadeautjes. En nou ja, het is gewoon het Sinterklaasjournaal. Want dat is natuurlijk helemaal geen uniek Nederlands format. Nee. Maar dan dus over kerst. En deze tekst ging erover dat dus makers hadden dat gemaakt. En toen kwamen er allemaal hele boze brieven van allerlei mensen dat er te weinig kerstbomen en te weinig sneeuw in deze versie van dat jaar van de Christmas calendar had gezeten. En dat er dus dat ze dus hun tradities kapot probeerden te maken. Maar dat gaf voor mij echt een hele andere blik op de Zwarte Pieten discussie. Dat het niet alleen maar om racisme gaat, maar dat je ook gewoon een soort traditiefundies hebt die gewoon ook boos zouden worden als
de schimmel niet meer wist,
nummer 13 heet. Of zo, het pakjesboot 13 of zo. Dat als je dat zou veranderen, dat ze ook handen af van onze traditie of zo. En niet, dus waren allemaal vooral oudere mensen, maar natuurlijk nooit kinderen die dat erg vonden, maar dus allemaal mensen die hele boze brieven hebben geschreven naar de Zweedse televisie en zelfs ook bedreigingen aan de kant van de makers.
Oh, wauw. Dus ja, alles erop en eraan. De hele...
Alles, ja, niet zo erg als doodsbedreigingen.
Nee,
maar
nee,
wel
dat hebben we hier dan weer.
Ja, ik vond dat heel verbazingwekkend.
Ik wil niet weer als een aardse conservatief klinken, maar ik heb zelf ook moeite met het rommelen aan tradities.
Pakjesboot nummer 15, als ik dat zeg. Dan...
Nee, maar dat weet ik natuurlijk wel van. Maar ik bedoel, ik vind het ook irritant als George Lucas Star Wars opnieuw monteert.
Weer over Star Wars hebben.
Ja, nee, maar weet je wel? Ik bedoel, of mijn basisschool die had een soort slechte naam gekregen. Toen in plaats van die naam op te vijzen, dan hebben ze toen de naam veranderd.
Ja.
Ja, nou dat strijkt mij enorm tegen de haren in. Ik heb liever dat dan dat soort dingen. Ik vind traditie best wel iets moois. Dan weet je wel? Dan snijd je dus het verleden een soort af.
Gisteren kwam ik erachter dat de Wordfeud layout veranderd was. Vond ik ook heel erg.
Ja, dat is ook heel erg. Ja. Of als een krant een nieuwe opmaak heeft of zo.
Ja, nee,
maar goed, daar heb je gradaties in. En, dus ik snap die reflex wel weer van mensen. Dat ze het daar vast willen houden. Ik wil ook graag kerstbomen blijven zien in het Zweedse.
Dit is wel een mooi bruggetje naar het volgende.
Naar de ontgroening.
Naar het volgende onderwerp. Het is namelijk de ontgroening.
Maar we al klaar met de rubriek?
De rubriek. Dit was allemaal nog naar aanleiding van
het dit is toch geen herkenbaar format voor de luisteraars?
Het stadhuis van Utrecht dat de primeur had met de genderneutrale wc's. Overigens ook nog wat 3 maanden geleden in de krant stond, was dat op 16 juli Pokémon Go werd gelanceerd in Nederland.
Oh, wow.
En ik herinner me nog dat je toen dacht van oké, dit gaat alle spellen opnieuw definiëren en alle social media opnieuw definiëren. Ik las iemand die voor een winkelketen werkte en die bezig was om op dag 2 om te zorgen dat er een soort Pokéstops of hoe het heet in zijn winkels waren en dat soort dingen. En dat is allemaal uitgekomen. En nu hoor je er niemand meer over. Het is nog maar 3 maanden geleden.
Dat is wel mooi aan deze
niemand meer over. Ik bedoel, de gemeente...
Kijkduin
heeft nog, dat was al nog een week geleden of zo. Heeft nog, moet nog procederen.
Volgens mij twee, drie weken geleden, ja. Ja, dat is wel
ik
waar.
Ik heb niet het idee dat er nou helemaal over is, die Pokémon. Ik heb allemaal mensen die wel gaan...
Het
die
is nog steeds, niet meer
omdat het kouder wordt.
Ja, maar echt, ken je echt nog mensen die ook, zeg maar, aan het begin van deze maand, toen het nog super warm was, nog Pokémon speelden?
Nou, ik ken iemand die vorige week ging. Die,
maar zijn dat mensen van mijn leeftijd die ook Wordfeud blijven spelen? Ook als niemand anders dat meer?
Moeten we ons alleen maar richten op 40ers? Nee, ik 25. En,
Want ik denk wel dat, die hype. Het was ook prachtig dat dat in de zomer was. En het was ook heel mooi dat er allerlei diepe think pieces verschenen over de impact van Pokémon en hoe alles nu anders ging worden en zo.
Ja.
Dat is nooit zo. En de zomer was er ook de uitstekende periode voor, want dan heb je ook heel veel plek in de krant en zo om daar allerlei opinie over te schrijven.
Ik denk wel dat het moet scharen onder de augmented reality. Ik denk wel dat dat daar een soort slinger aan geeft, dat dat niet, dat dit niet het laatste is wat we daar nu van gezien hebben.
Het zal altijd het moment blijven. Dus ik denk
die
ook wel dat
Pokémon
je...
Pokémon zomer
ja, je krijgt, ja, dat krijg je wel. Dus over 4 jaar en 9 maanden komen er allerlei nieuwsdingen. Het is 5 jaar geleden dat de Pokémon raakte. En inmiddels, waar staan we nu met augmented reality?
Herinnert u zich de Tamagotchi nog? Ja. Nee, ja, ik weet het niet hoor. Ik vraag me erg af. Dus er zijn een paar mensen heel rijk van geworden. Dat in ieder geval. Gefeliciteerd daarmee. Maar voor de rest... ja. Voor mij was het ook niet de doorbraak van augmented reality. Want je had een hele mooie app waarmee je in Amsterdam door de straten kon lopen en dat je telefoon op oude gebouwen kon richten of hoe het ook werkte. En dan zag
layer.
Je daar... Ja, layer. Ja. Ja. En dan zag je daar van alles gebeuren.
Maar
en
dat is wel...
Dat is al 5 jaar geleden.
Ja, zeker. Want het layer is natuurlijk wel een beetje de podcast onder de augmented reality.
Wat?
Nou ja, maar layer is natuurlijk... Dat is voor heel veel mensen... Voor maar heel weinig mensen is dat interessant. Ja. En dat
wat zeg je nou over podcasts?
En dat is met podcasts natuurlijk ook zo. Dat mensen houden van beeld, mensen houden van bewegend beeld. Dat zijn allemaal dingen die we hier niet doen. En audio alleen moet je heel erg op concentreren. Dus daarom ook, het is prachtig. Het is een niche-markt. En internet en niches horen bij elkaar. Dus dat is geweldig. Maar Pokémon, dat is het... Utopia van
Utopia.
De augmented reality. Ja, ik kijk veel meer mensen naar Utopia dan naar Pau.
Oh, zo.
Dat
is
onbegrijpelijk inderdaad. Ja, dat hoor ik ook.
Ja. Maar nu kunnen de makers van Layer kunnen zeggen... ja, dit is een soort Pokémon Go met oude gebouwen. Nu kunnen ze meer mensen bereiken door Pokémon Go. In die zin denk ik dat het een blijvende invloed heeft.
Mooi. Dat denk ik ook. Ik denk wel dat dit was wel... Hè, dus in die zin is het wel een historisch moment of zo. Dit was wel het moment dat augmented reality... in het besef van de grote massa kwam.
En dat hebben we dan mooi weer kunnen benoemen in onze eigen rubriek... De krant van 3 maanden geleden. Ja, er staat nog 1 ding op ons lijstje waar we het heel graag over willen hebben. Ondertussen, ik vind het wel leuk trouwens dat we gewoon... verhalen over en met jou een beetje verweven in gewoon wat we eigenlijk al een soort van plan waren. Zonder jou een hele expliciete Linda Duits vragen te gaan stellen of zo.
Wat zijn Linda Duits vragen dan?
Ja, weet ik niet. Gewoon over waarom heb je zoveel Nike schoenen of zo, weet je? Dat soort dingen.
Was het met de boerenstand in de 12e eeuw?
Ja, bij Woerden.
In Woerden.
Maar daar is een hele leuke app voor. Als je dan naar Woerden gaat, dan kan je het even de gemeente gaan. Nee, dat is niet waar. Ja. Oh, waarschijnlijk is het wel waar. Maar.
Er was begin deze maand, begin oktober, kwam het nieuws naar buiten dat in Groningen een van de studenten die zich wilde aansluiten bij Vindicat, dat er iemand op zijn hoofd was gaan staan bij de ontgroening. Ik heb in Groningen gestudeerd. Ik heb niet bij Vindicat gezeten.
Waarom niet?
Ik heb een. Daar zijn een aantal redenen voor. Ik weet dat.
Ze mochten hem niet.
Nou, ik was al 24 toen ik begon met mijn studie in Groningen. Dus,
oh, dat is wel een hele goede
en hij studeert nog steeds.
En ik studeer weer.
Maar op je 24ste ga je niet lid worden. Dat is echt vragen ook een moeilijkheden.
Ja, dat ga je niet doen. Maar daarnaast zou ik het ook, als ik 18 was geweest, had ik het ook niet gedaan.
Waarom niet?
Omdat ik een lichte afkeur heb van groepen, geloof ik. En ik hou helemaal... Ik hou niet van kliekjes en ik hou niet van clubjes waar je enorm je best voor moet doen om erbij te horen. En wat nou grappig is... Jij bent wel koorlid geweest, Ieper.
Nee, nou maak je het iets...
Jawel.
Ik ben lid geweest van Veritas. CS Veritas.
Ik ben lid geweest van Unitas.
Oh, wat leuk. Ja. Ik dacht van, ik word weer heel moeilijk straks om dit allemaal weer recht te praten.
Nee, maar gewoon straks bot in elkaar slaan.
Ja, oh, maar dat verandert de zaak.
Bot ontgroenen.
Nee, wat geinig. Nou, er stond een commentaar op mijn...
Maar misschien moet je voor de luisteraars en voor botten even uitleggen wat het verschil is tussen Veritas en
dat is
Core.
Goed. Ja, maar dan wil ik eerst een bruggetje slaan naar het vorige onderwerp als een soort botten. Want er stond op mijn site stond er een comment of een strip die ik had gemaakt over ontgroening. En er stond... Weer een kinderfeest dat ze proberen af te schaffen. Ja, maar in a way ben ik het wel met... Die strip vertolkte niet mijn echte mening. Want ik heb namelijk eigenlijk niks tegen
ontgroening. Wat stond er in die strip dan die je had gehaakt?
In die strip werd heel erg ontgroening heel erg afgekraakt als gewoon fenomeen. Maar goed, dat is een karakter. Maar mensen
dat
denken,
deed je gewoon om aan te sluiten bij de...
Ja, ik niet. Dus een van mijn karakters deed dat. Omdat daar een grapje in zat.
Maar Unitas en Veritas.
Unitas en Veritas. Nou, ik denk...
Utrecht, hè?
Ja, in Utrecht. En volgens mij is... je hebt zeg maar UVSV in het koor. Dus voor de jongens en de meisjes. Dat valt eigenlijk in deze tijd ook eigenlijk niet meer kan, dus.
Maar ze mogen wel samen borrelen.
Ze mogen wel samen borrelen. En dan heb je Unitas en Veritas. En Veritas is katholiek of zo, denk ik. Of niet? En
Uni? Voor mij oorspronkelijk wel. Maar ik heb bij Unitas in Amsterdam gezeten. Hè? Dat moet wel even duidelijk zijn.
Oh, is dat er ook? Weet ik veel. Ja. Oh. Ja, want in Utrecht is het in ieder geval... Unitas is dan net weer iets corporaler dan Veritas. Ja. Maar ze zijn allebei weer wat minder corporaal dan...
En ben je ontmoet?
En dan heb je daaronder heb je nog... Je hebt nog de christelijke studentenvereniging... die nog steeds actief christelijk zijn. En die doen niet echt ontgroening, maar wel een soort... kennismaking. En dan heb je nog Beaton, de alternatieve... meer alternatieve studentenvereniging. Die hebben echt meer gezellige kennismaking. En ik ben inderdaad ontgroend.
En wat moest je doen bij de ontgroening?
Ja, nou ja, mijn ervaring... Ik heb dus heel veel discussies gehad met mensen... over de ontgroening de afgelopen tijd. En mijn... ervaring is dat mensen mij gewoon niet geloven als ik dingen vertel over die ontgroening. En mensen, het is net alsof mensen vallen echt van hun stoel als ik zeg dat ik bij Veritas heb gezeten. En ik vond mijn ontgroening eigenlijk bijna nog het leukste aan die hele... Ik ben maar 2 jaar lid geweest. Ik vond er niet zoveel aan. De vereniging paste niet echt bij mij. Maar in de ontgroening vond ik het eigenlijk... Het was soms wel een beetje moeilijk, maar het was ook best wel creatief. En ik heb eigenlijk ook heel erg veel gelachen. En ik herinner me ook heel erg goed. Het was echt best wel een interessante, intensieve
Ben je uitgescholden?
Nee.
Ben je vernederd?
Ja, nee.
Moest je dingen doen waar je geen zin in had?
Nou ja, kijk,
het is Veritas, hè?
Dingen doen waar je geen zin in hebt, is een soort zoals... Ik ga ook sporten en daar heb ik ook geen zin in. Die hele ontgroening heb je geen zin in, maar je hebt een soort doel voor ogen wat je... bereikt.
Maar vond je ook niet, want ik heb het natuurlijk, en daarna kwam natuurlijk het hele verhaal voor die banga-lijsten bij Vindicat. En ik heb het een beetje, zeg maar...
Daarvoor eigenlijk officieel, maar goed.
Nou ja, terughoudend aangekeken. En je ziet gewoon dat mensen hebben gewoon een soort aangeboren verenigingshaat.
Ja.
Tenzij mensen zelf bij een vereniging hebben gezeten. En die kijken daar heel anders tegenaan. Daar zit wel een soort divide...
Mensen hebben echt een gek idee over wat er op vereniging gebeurt. En als er dan iets gebeurt, dan nemen ze ook gelijk aan... dat dat dan wel het topje van de ijsberg moet zijn... en dat het allemaal eigenlijk nog veel erger is... en dat elke wisselwasje, dat ook de standaard is van hoe het gaat.
Ik heb dus in Groningen gestudeerd. Dat is een van de koorste koren die er is. Dat kunnen we denk ik wel vaststellen.
Koorderiger dan Leiden.
Nou, die is ook behoorlijk erg. Maar ik bedoel, wat ontgroening betreft... is Vindicat wel een van de ergste van Nederland. En dat kan ik bewijzen, omdat in Groningen de enige dode is gevallen... tijdens een ontgroening.
Die je weet.
Die je weet. Dit is 1997. Toen moest een jongen... die wilde in een Vindicat-huis gaan wonen. En om te bewijzen dat hij dat waard was... moest hij een flesje jenever, een liter jenever opdrinken...
Ja.
Met de bedoeling dat er natuurlijk meteen weer uit zou komen. Maar dat gebeurde niet.
En ook met de bedoeling dat je op een gegeven moment ook zegt dat je dat niet gaat doen. En weet je, het is ook wel een beetje... Ja. Je hoeft niet alles te doen wat mensen tegen je zeggen.
Daar is toen in Groningen veel gedoe over geweest in ieder geval. En terecht, vind ik. En ik vind dat ik moet er dus niets van hebben. In Groningen heb ik het ervaren. Ik heb er niet heel lang als student gezeten en ik was dus al wat ouder. Maar ik heb het ervaren altijd dat zeer besloten gemeenschappen waren... waar niet gepraat werd over ontgroeningen.
Maar Groningen is een besloten gemeenschap waar niet wordt gepraat.
Ik heb, mensen in mijn nabije omgeving gehad die... er was één meisje dat zat bij Albertus. Bij Albertus is zeg maar het alternatieve koor van Groningen.
Het Vindicat, van het Veritas van Groningen. Ja.
En ook met een vrij heftige ontgroening. En hoe goed ik haar ook kende, we zaten samen in een bestuur en alles erop en eraan. Zij heeft mij nooit het bestuur van een studievereniging. Zij heeft mij nooit iets verteld over die ontgroening. Heeft niks daarover losgelaten. En Nu kun je wel zeggen dat er raar tegen die verenigingen aan wordt gekeken. Maar hoe denk je dan dat we er tegen aankijken als er wordt gezegd dat iemand 25.000 euro boete krijgt op het moment dat hij iets loslaat over de vereniging zelf en dat ze zelf een soort van rechtbanken inrichten? Dit is wat er in vindicatie...
Ja. Dat is ook een veel te groot woord.
Sharia-rechtbank, maar dan in corporale
vers. Waarom is het anders?
Ik heb geen contract getekend en ik wil... Mag ik één dingetje vertellen over mijn ontgroening? Wat
nee, wacht even. Dat mag je zo meteen doen. Ja. Maar eerst eventjes, want jullie...
Een rechtbank heeft een juridische status en dat heeft zo'n... Ik bedoel, iedere vereniging kan een... Weet je wel, een voetbalclub kan ook een lid rajeren. En dan zeg je ook niet van, er is een rechtbank waar we niemand... Een soort geheime rechtbank in die voetbalclub.
Luister, hier in Groningen is die jongen, die is op zijn hoofd... Er is iemand op zijn hoofd gaan staan. Toen heeft Vindicat gezegd... Sowieso mocht die jongen er niet over praten, want hij had het contract getekend dat hij 25.000 euro boete zou krijgen op het moment dat hij het naar de media zou stappen. Of überhaupt naar buiten zou brengen.
Maar als dat Vindicat heeft gezegd, we gaan dit zelf oplossen. Is nog iets anders. Ja, maar je kan gewoon naar de politie en dan is zo'n contract maakt dat.
Ja, maar
echt
dat doe je dus niet als beginnend vindicator.
Nee, maar ik denk wel van dus wat Linda ook zegt, je bent er wel zelf bij. Kijk,
dat vraag ik me dus zeer af.
Kijk, je klapt niet uit de school omdat een groot deel van... als je naar Berlijn gaat en je gaat naar de Berghain, wat een... Voor de mensen die echt niks weten, dat is een club en het is heel moeilijk om naar binnen te komen. Je moet heel lang in de rij. En als je dan in de rij staat, dan ben je al helemaal excited. En als je dan naar binnen mag, hè, want heel veel mensen mogen niet naar binnen, ben je super blij dat je naar binnen mag. Je mag daar geen foto's maken. En what happens in de Berghain stays in de Berghain. En er gebeuren daar van allerlei crazy dingen. En als mensen dan zeggen, die er nog nooit zijn geweest, hoe is het in de Berghain? Zeg je, ja, dat ga ik niet vertellen. Weet je wel? Want dat is onderdeel van de spanning van wat die Berghain is. Net zoals met die verenigingen ook. Ja, dus het is ook onderdeel van dat je dus niet uit de school klapt over die ontgroening. En zo heftig is die ontgroening nou ook weer niet.
Er
Berghain
wordt op hoofden gestaan.
Niet, er wordt op... Dat gebeurt één keer. Maar hoeveel studenten zijn er in Nederland? Hoeveel... Ik bedoel, dat is... Ik keur het niet goed.
Alsof
maar...
er nergens een alternatieve jongen op het hoofd van een alternatieve jongen gaat staan. Maar
niet tijdens ontgroeningen.
Oké, maar laat mij nou eens uit de school klappen. Dit geheim schenden over mijn ontgroening. Om eens een voorbeeld te geven van één dag van de ontgroening die ik me het beste herinner. En waarom? Dat was de omgekeerde dag. We sliepen in een, overigens, dat zou een schok zijn, in een stal in Werkhoven. Op zelfs
stal gaat nog, maar Werkhoven.
Zelf meegebrachte bedjes. En,
waar je helemaal naartoe moest fietsen.
Helemaal naartoe moest fietsen, ja. In de regen. We werden wakker. En het was dan word je wel, is het niet zo van opstaan en zo. En dat je nog even blijft liggen, dat dan wordt goedgekeurd. Maar goed, maar er is ook echt niks aan de hand. Ze zeggen, ze wordt ook niet... Nou, anyway... Het was omgekeerde dag. We begonnen, iedereen moest zijn tanden poetsen. En toen kregen we een toetje te eten. En toen kregen we een van een warme maaltijd, heel uitgebreid. En toen soep. En ik weet niet wat we toen hebben gedaan. En toen was er gewoon lunch op de lunchtijd. En de hele dag eindigde met het ontbijt. Is dat niet grappig? Dat vond ik dus heel erg.
Dat vind ik als idee heel leuk, maar als praktisch zou ik echt denken, ja.
Maar dat is gewoon wat het is.
Dat is wat het is. Okay. Maar nee, maar Botte, dat weet je wel, en de dag is verder gevuld met het leren van verenigingsliederen.
Heel veel zingen moesten
Heel veel zingen, wat gewoon leuk is. Met het leren van mores van de vereniging. Dus dan vandaar dat ik ook zo op traditie ben. Weet je wel, wat gewoon in een goede sfeer gaat. En het leren kennen van elkaar. Je hebt allemaal weet je wel, gewoon kringetjes. En van, hey, ik heet zo, dit zijn mijn hobby's, weet ik veel. En we gingen onkruid wieden voor in Werkhoven. En dan kreeg ik dan veritas geld voor. Een soort slavenarbeid.
En vlaggen steken. Ja. En op de spitsontgroening moest ik geld inzamelen voor de zonnebloem. En moest ik bij de Amsterdamse straatvegers moest ik werken. Ja. Dat was mijn disputontgroening. Dat is toch niet... Daar heb ik echt heel veel van geleerd. Ja,
maar daar heb ik het toch ook niet over. Ik heb het over iets heel anders.
Maar dit staat wel bekend als een soort zware ontgroening van een heel erge vereniging. En het is in feite is het best wel... Ik vond het dus gewoon best wel leuk.
Mooi.
Ik kan gewoon echt niet anders zeggen.
Dan, kijk, luister. Ik ben dus student. Weer, eventjes, deels. Maar ik volg...
We gaan echt zo strak.
Colleges. Ik volg colleges psychologie. Laat me even wat vertellen. Ik volg colleges psychologie en hier is het ook aan de orde gekomen. Ja. Van waarom ga je door ontgroeningen? En wat betekent dat nou eigenlijk helemaal? Hoe werkt het in je hoofd, et cetera? Wat bewerkstelligt zo'n studentenkoor daar nou eigenlijk mee? Hoe werkt dat? En ik zal het niet het hele verhaal vertellen, omdat ik ook voor de helft weer vergeten ben. Maar het belangrijkste was van, op het moment dat jij door heel veel ellende moet om ergens te komen, dan moet het ook wel leuk zijn daar.
Dat is het verhaal van de Berghain. Staat in de regen te wachten uren lang.
Ja. Deels, want het is dus ook een soort van self-fulfilling prophecy. Op het moment,
ja, maar dat is
het
ook
moet
zo.
Ook wel leuk zijn binnen zo'n vereniging. Het kan niet meer anders dan dat het daar leuk is. En niet omdat het daar gewoon uit zichzelf leuk is, maar omdat je door zoveel ellende heen moet zijn gegaan om er te komen.
Weet je wat hierin mist? Is samen. Want je doet dat met elkaar, met je jaar, en dat forceert een soort band.
Nee, dat woord mist helemaal niet. Dat kan daar prima onderdeel van uitmaken.
Ja, nee, maar dat bedoel ik. Maar de kern is ideeën van, maar dat
werkt
ook
overal
zo.
Leuk kan zijn zonder dat je eerst door een hel heen moet gaan om
maar
dat
hel
is, maar dat is echt
stop,
maar dat is
maar
anders
dat hel dat woord dat
mensen
de hele
gaan
tijd,
op hoofden staan
mensen
discussie.
Gaan niet op er ging
er
één
werd
iemand
op een hoofd gestaan,
één hoofd staan. Ja.
Dat is toch heel erg
zorgvuldig formuleren, dat moeten ze je ook leren bij psychologie.
Het is toch heel erg dat er op hoofden wordt gestaan.
Dat is ook heel erg. Maar ik geloof niet dat dat zo exemplarisch is.
Nee, dat bedoel ik.
En dat is wat je ervan maakt. En ik vond het eigenlijk. Ik ben na een jaar weggegaan, want ik vond het er niet leuk. En ik paste daar niet.
Oh, waarom?
Niet. Omdat dat helemaal niet mijn mensen waren. En wat mijn grootste bezwaar van de vereniging is, is dat je met mensen in een clubje terechtkomt. En die moeten dan je vrienden zijn. En dan moet je dan gaan eten.
De jaarclubjes.
Een jaarclubje. En die had ik eigenlijk helemaal niet uitgekozen. En er is een heel sterke verdeling op gender. Dus best wel klassiek. En ik zat wel bij
conformistisch.
Hij zat weer bij alle sissen.
Bij Unitas heb je wel gemengde disputen. Maar ondertussen is het toch nog steeds ook binnen zo'n dispuut best wel gescheiden. Ik wil gewoon bier drinken met de jongens. En ik had helemaal geen zin om met al die meisjes dan te gaan eten en thee te drinken en zo. Mm-hmm. Dus ik was daar gewoon niet zo op mijn plek. En toen mocht ik ook gewoon gaan. En dat was ook helemaal niet erg. Maar dat betekent nog steeds niet dat ik het vervelend vind dat ik die door ontgroening heb doorstaan. Nee. Of zo. En zo heb ik die ontgroening ook helemaal niet ervaren. Nee. Ik vond hem dus juist heel nuttig. En ik studeerde politicologie, dus ik kreeg van alle kanten te horen dat ik fascistisch was. En weet je wel, dus je kent al die kritieken heel
ja,
erg
dat
goed.
Dat is heel grappig. Dat is heel grappig. Het wapentje ook tegen heel veel andere dingen. Eigenlijk het enige wat je niet tegen wapent is dat je voortdurend dat je ontgroening moet ervaren.
Ja.
Maar ik denk ook eigenlijk dat ik zie best wel veel studenten waarvan ik denk van jij zou wel eens eigenlijk gebaat kunnen zijn bij een ontgroening. Op een bepaalde manier het leert je een bepaald soort zelfrelativering. En het is eigenlijk een soort maatschappelijke ontgroening zou ik wel voor zijn. Als een soort maatschappelijke dienstplicht.
Jongens, mag ik jullie nog één ding vertellen?
Het is een ritueel.
Luister. Hier trek ik even een vergelijk met.
Arme Bot had echt zo gedacht met, dat dit gesprek heel anders
was. Nee, dit loopt precies zoals ik het had verwacht. En nu ga ik mijn grote gelijk halen. Dat is namelijk het volgende.
Dat is interessant.
Dit is, ja. Nee, want zometeen zet ik de korden gewoon uit. Maar het volgende. Ik ben bijvoorbeeld vrij streng religieus opgevoed. Ik heb een gereformeerde achtergrond. En daar ben ik ergens rond de 20e helemaal van afgevallen. 17 of zo weet ik veel. Toen heb ik nog een hele tijd geroepen van ja, ik geloof niet meer. Maar ik ben eigenlijk wel heel blij met wat het geloof mij heeft gebracht. Want dat geeft me wel een soort basis en een soort moreel wat goed is en al die dingen meer. Weet je dat ik mij daar vanaf mijn 30e dood voor heb geschaamd dat ik dat überhaupt ooit tegen iemand heb gezegd. Omdat het namelijk echt wel een belediging is voor iedereen die niet gelovig is opgevoed. Alsof dat mindere mensen zijn. Alsof die minder normen en waarden hebben meegekregen dan ik met mijn toevallige gereformeerde achtergrond. Dus ik geloof helemaal niks van het verhaal dat een ontgroening goed of beter mensen maakt, omdat ze dan toevallig zelfrelativering en al die zaken. Frans Kellendonk gaan lezen.
Er zijn voor sommige mensen kan zo'n ontgroening heel erg goed zijn. En je suggereert nu ook van ja, ik zei dat eerst ook, maar toen kwam ik tot wijsheid 10 jaar later.
Dit is 22 jaar geleden.
Precies, het is er voor mij ook.
En het is ook een veel minder ingrijpende ervaring dan een, ik weet niet hoeveel jaren durende religieuze opvoeding. Twee weken? Ik was maar vijf
volgens
dagen.
Volgens mij missen.
Oh, wij missen twee weken. Nee, trouwens, ze gingen 1 week op kamp en 1 week in de stad.
En wij waren zelfs maar
op de Dam.
Ik had zelfs de B-ontgroening. Ja.
Dat kun je niet vergelijken met de terror die jij in je jeugd hebt.
Er staat een soort opperwezen die kijkt met alles met je mee en niks mag. En zo. Maar het is zo overblown. Ik bedoel, ja, die hele discussie. Ik heb het echt met zoveel... Oh, dus heb ik die cartoon van Hein de Kort in het Parool. Over dat een dan wordt een student... Zeg maar, een feut wordt dan naar een krukje geleid. En
feut is een eerstejaars.
Boven een strop zo van... ja, dan moet je alleen nog maar op het krukje gaan staan. Zeker met mijn lul uit mijn broek, zegt hij dan. En ik denk echt... Wat? Wat? Alsof ik daar kan ik gewoon niet bij. Wat is dit voor beeld van ontgroening? En waarom denken mensen dat ze er iets van weten? En wat...
Ik ben trouwens wel echt heel benieuwd wat Bram de Wijs hiervan vindt.
Ik zou net zeggen, mail al uw beelden van ontgroeningen naar botte@bottejellema.nl.
Maar serieus, ik zou het echt jammer vinden als... Ik heb ook echt te doen met sommige verenigingen. Die worden dan nu werd er weer een vereniging gekort van... Ja, er was volgens mij zelfs...
Ja, dat was
Veritas.
Oh, dat zou kunnen, dat weet ik niet. Er zijn hele ernstige gesprekken geweest tussen Rijksuniversiteit Groningen en Vindicat. Dat weet ik.
Ja, dat is. Maar goed, dat is logisch. Want er is ook dan iets gebeurd. En dat is ook niet goed. Maar die verenigingen zitten er echt op. Zelfs ook in mijn tijd, dus al 22 jaar geleden, is het echt zo lang geleden. Toen waren ze al enorm gereguleerd, zeg maar. En waren ze zich ontzettend bewust van.
Dit is elke keer keert het weer terug in het nieuws. En dan wordt dit altijd weer toegeschreven, inderdaad, aan een hele groep, aan een cultuur. Terwijl als er iemand op iemand hoofd gaat staan in de Weesper flat. Ja, dan gaan we ook niet zeggen, al die studentenflats en daar zijn het excessen van. Want er wordt ook, veel gedronken en drugs gebruikt. Ook nog eens een keer.
Maar dan kan je in ieder geval normaal aangifte doen zonder dat je een boete van 25.000 euro krijgt.
Dat kan niet. Dat is helemaal niet rechtsgeldig. Natuurlijk kan je dan aangifte doen. Als iemand op je hoofd gaat staan, dan kan je aangifte doen.
Iepen, sorry. Ik was je alleen maar een beetje aan het opnemen.
Oh, sorry. Zie je dat het na al die jaren... Ik ben zo geïndoctrineerd.
Dit zou niet zijn gebeurd als Botte gewoon ontgroend was.
Heerlijk. Ach, god, oh god. Heerlijk dit. Fantastisch. We zitten ruim over een uur. Er is alleen nog één ding wat ik je graag wil vragen... voordat we helemaal op stop drukken. Is er nog een onderwerp waar we het niet over hebben gehad... waarvan je toch echt had gehoopt dat we het over zouden hebben?
Ja, over mijn Japanse wc natuurlijk. Dit
God, dan kon ik het vergeten.
Ja, daarvoor ben ik hier gekomen. Om over mijn Japanse wc te praten.
Waarom zijn we dan niet bij jou gekomen om de Japanse wc te zien?
Ja, dat was ook wel goed geweest. Maar dan had Botte zijn mobiele studio mee moeten nemen. Ja, dat had eigenlijk best gekund. Want het is wel echt... We kunnen ook zo naar mijn huis gaan en dan kan je hem proberen.
Je bent naar Japan geweest afgelopen zomer met je vriend, Lieven. En dat...
Hoi. Hai betekent ja.
Oh, in Japans. Mooi. Je bent er best lang geweest, volgens mij.
Een maand,
dat is wel veel. En je bent teruggekomen en hebt pardoes en meteen een nieuwe wc laten invliegen.
Het was... Iedereen weet wel over Japan. Dat wordt wel gezegd dat als je daar naartoe gaat... dat er dan heel veel knopjes op de wc zijn. En dat Westerlingen dan niet weten welk knopje doorspoelen is en zo. Dus wij waren ook helemaal excited de eerste keer dat we naar zo'n wc gingen. En uiteindelijk valt het wel mee met de moeilijkheid van die knopjes. En wat het is dat het een bidet is die ingebouwd is in de bril. En dat is hartstikke fijn. En in Japan hebben ze dat
Wat bedoel
je
precies met hartstikke fijn?
Nou, het is gewoon... ik heb hier dus, sinds ik die wc heb ik echt met zoveel mensen hierover gepraat. Dus ik kan het ook wel in de podcast doen. Het is gewoon Hans Teel... niet Hans Teel, maar die ander. Theo Maassen heeft ooit gezegd dat het zo vies is wat wij doen... is namelijk niet afvegen, maar uitsmeren als je gepoept hebt. En dat is dat, echt zo.
Nou ja, dat is met al het vuil.
Ja, of je kan het afspoelen.
Ja.
En dan, dus dat is wat zo'n bidet douche doet. Dat is een straaltje op je poepert. Mm-hmm. En dan spoelt het dus met water de poep eraf. Ja. En er zit ook een föhn op. En je hebt ook voor de voorbib zit er ook een knopje. En je kan het wat harder zetten en wat zachter zetten. Dat is allemaal
ook voor je vriend.
Heel fantastisch. Ook voor mijn vriend. Die mag er ook op. Iedereen mag erop. Of
nee,
wat
maar
bedoel je?
Voorbips, dan denk ik aan vrouwen. Maar...
Ja, vrouwen hebben voorbips, die hebben mannen niet. Maar ja, ik weet niet. Man kan je ook misschien dat op je ballen zetten. Misschien is dat ook wel lekker. Dat weet ik niet. Ik heb geen ballen. Maar dus dat doet zo'n ding allemaal. En dus als je in Japan is het overal. Dus ook als je op een openbaar wc op een treinstation gaat. Ook daar heb je al die knopjes en al die voorzieningen. Dus je went er gewoon heel erg aan. Het is heel erg schoon en het is heel erg prettig. En heel erg schoon. En
dus jij kwam na een maand thuis en toen moest je weer op je eigen oude wc'tjes gaan zitten.
Ja, en dat ik had al toen ik wegging, toen dacht ik, oh, ik wil hier helemaal geen afscheid van nemen. En dus ik had al een beetje op Twitter gezet. En toen hadden al mensen gezegd van, ja, ik heb dat thuis laten installeren en zo. Dus ik wist al dat het kon.
En, je bedoelt dat het in Nederland verkrijgbaar is?
Ja, en toen ben ik gaan kijken en toen is het echt onwijs duur. En jij zei van, ja, je hebt een heel nieuwe wc gehad, maar dat is dus niet. Ik heb alleen maar een nieuwe bril.
Oh.
Ja, en het is dus best wel duur. En ik heb nog korting gekregen en zo. Maar dus uiteindelijk was
meer dan 1.000 euro?
Nee, minder. Maar uiteindelijk was ik met korting en met installatie iets meer dan 700 euro kwijt.
Voor een wc-bril, oké.
Voor een wc-bril. Maar dan heb je dus wel een super gaaf control panel wat aan de zijkant hangt. Dat is ook een afstandsbediening. Dus je kan hem er ook uitnemen. Oh, ja. Maar je kan dus zeg maar soort van, als je op de wc zit, kan je een soort menu selecteren van, nou, nu eerst wil ik dit en nu wil ik dat. Het is
de eeuw van de amateur geeft 3 van dit soort brillen weg aan de eerste luisteraar die reageert.
Als Bram de Wijs dit hoort, Bram, je bent zo cool om bij mij te proberen. Paulien ook. Maar het is dus echt een kwestie van meemaken is willen. Dat als je dat dus hebt meegemaakt en is maar 1 keer jouw nieuwe. Maar als het 1 keer, dan denk je nog wel.
Maar iedereen vindt dat. Of zijn er ook mensen die komen van, oh nee.
Nou, echt iedereen die terugkomt uit Japan wil zo'n ding.
Niet iedereen wil sushi eten.
Nee, echt iedereen wil zo'n bril.
Oké.
Zal ik het naar een literair niveau tillen? Want ik weet van Rudy Kausbroek dat hij werd gerepatrieerd na de oorlog. En die was ook in Indië gewend om zijn bibs. Nee, wat zei hij nou? Zijn poepert. Ik weet niet welk woord hij gebruikt.
Heel literair dit.
Weile Rudy Kausbroek, is hij dood? Ja. Ja. Om dat met water te spoelen. Misschien niet uit een high-tech bril. En die was ook helemaal zo appalled dat in Nederland.
Eigenlijk is het alleen maar in zeg maar Europa en het Westen. In heel veel andere culturen doen ze het met water. Dus inderdaad, heel veel Indische mensen in Nederland hebben een fles water op de wc staan. Ja. Nou, die willen dit helemaal. Ja. Want het is gewoon echt, wij Europeanen zijn op dat vlak echt barbaren.
Ik moet het aan mijn vader geven, die is ook in Indië geboren.
Nou, die zal het zeker fijn vinden.
We hadden nooit een fles water op de wc staan. Maar,
maar hij kan wel een keertje langskomen om te proberen.
Dat is onwijs ingewikkeld met een fles water.
Ja, maar in Indië, maar we zijn ook in Indonesië geweest. En daar staan ook nog altijd, staat dan een van die houten tonnen met een schep erin.
Ja. Maar het is zoveel schoner. En je spaart dus heel veel wc-papier uit.
Oh ja.
Dus ik koop nu bijna nooit meer wc-papier.
Nee. En dit is wat je hebt geleerd van Japan.
Nou, ik heb ook nog wel andere dingen geleerd. Maar dit was wel een van de belangrijkste punten.
Ik heb 1 laatste vraag daarover.
Linda Duits, ambassadeur van de Japanse wc.
Waarom ben jij, ik bewonder echt in je hoe vrij jij over die dingen praat en twittert. Je hebt echt behoorlijk wat volgers op Twitter en je zegt gewoon foto's van die wc en je doet alles. Waar haal je dat vandaan? Dat je je zo vrij voelt om daar zo open over te twitteren? Ik zou niet zo snel een foto van mijn wc twitteren of zo.
Ik vind mezelf helemaal niet zo open eigenlijk als het gaat over dingen die er echt toe doen. Dus ik schrijf bijvoorbeeld columns over seks in de folie, maar die gaan nooit over mezelf. Ik schrijf zelden iets over mezelf. En het is heel makkelijk, en dan ga ik iets heel persoonlijks vertellen. Je hebt mensen die praten heel veel en dan lijkt het alsof ze heel open zijn, maar eigenlijk zeggen ze niet zo heel veel over zichzelf. En ja, over deze wc, iedereen gaat naar de wc. Dat is toch niet iets heel geks om te zeggen dat je poept.
In de show notes gaan we een foto zetten van Bottes wc.
Dus dat is helemaal
niet.
Moet
je naar Eindmaat
overheen. Die van Linda natuurlijk.
Ja, maar dat
en dus, die van Linda.
Dus ik denk helemaal niet dat nou zo heel erg open is.
Oké. Daar vergis ik me dan in.
Ja.
Sorry, ik het even op mezelf zeg. Maar ik heb dat een beetje met de fotostrip. Zeggen mensen, oh, je bent zo open. En dan denk ik, ja, wat staat er nou helemaal in?
Ja, hebben we het ook wel. Ja. Een paar keer over gas.
Ik vind eigenlijk dat jij veel persoonlijker bent in je stukken.
Nou, daarom val ik nu een beetje stil. Ik denk van, maar hoe zit het bij mij dan? Ik maak nu gewoon een beetje grapjes over een wc.
Ja, dat zegt heel weinig over mezelf. Maar jij schrijft echt dingen over hoe jij persoonlijk dingen
gebukt
ervaart.
Gebukt leven.
Ja, nooit ontgroend.
Ik ben nooit ontgroend. Het was verschrikkelijk.
Ja, maar toch ook net over je zwaar religieuze jeugd.
Ja, maar dat stip ik dan ook even aan. Dat vertel ik niet bij over wat ik daar verder bij heb gevoeld of wat ik daarvan.
Ja, maar dat heb je volgens mij ook wel elders toch wel beschreven.
Ik heb de deur op een kier van naar een wereld van.
Ja. Nee, misschien. Nou, daar moet ik even over nadenken. Dat ga ik niet doen in de tijd van onze luisteraar die al 1 uur en 1 kwartier naar ons aan het luisteren is.
Nou, je gaat gewoon een beetje knippen.
Hartelijk dank daarvoor. Nee, denk ik niet.
Het was allemaal goud.
Abonneer je op onze Facebookpagina. De Eeuw van de Amateur is te vinden op Facebook. De Eeuw van de Amateur is ook te vinden op internet, maar ik bedoel op SoundCloud. Maar je kan je natuurlijk veel handiger abonneren op in een podcast-app. En abonneer gelijk ook even je vader. En
abonneer je ook meteen op Onder Media Doctoren. Dat is ook heel leuk. En er zijn nog heel veel meer leuke podcasts in het netwerk der Amsterdamse podcast. En die vind je ook op Facebook. En daar zitten alle toffe Amsterdamse podcasts bij.
Ja, dat is ook een goeie. Want dat heet toevallig Amsterdamse podcast. Maar
je mag er ook bij, of mag het ook leuk vinden als je niet uit Amsterdam komt.
Dat is wel een goeie. Want ik ben bijvoorbeeld op zoek geweest naar podcasts uit Rotterdam. En die weet ik eigenlijk niet zo goed.
Appels en Peren Show komt uit Rotterdam. Zitten ook bij het netwerk de Amsterdamse podcast. Zie je,
die schamen zich helemaal nergens voor. Precies, opgelost. Ja, kan. Dus dat. En we zijn er over een maandje weer. Ipe Driessen, dankjewel.
Graag gedaan. Ik vond het heel leuk. Leuk dat jij er ook was, Linda.
Linda dankjewel, Duits, dankjewel. Dankjewel.
Jij ook bedankt, Rotterdam.
Heel graag. Okay, en tot de volgende. Dat is ons betalende publiek.
Ja. Mogen we nu eindelijk een stroopwafel?
Ja, dat mag nu eindelijk.
Goedjes aan Bram.